Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij breken weer jouw ochtend met het nieuws eigenlijk. En met opiniemakers die daar een mening over hebben. En ook deskundigen die daar een mening over hebben. Vanaf 11:30 hebben we het onder andere over het Formule 1-circus... dat vandaag neerstrijkt in ons pittoresk Zandvoort. We hebben ook een verslaggever daar staan, gaan we daar straks naartoe. Maar eerst even voorstellen wie er in het panel zit vandaag. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, welkom.
Hoi, welkom.
En Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law, ook welkom.
Dankjewel, welkom.
Het is wel toepasselijk dat we een belastingdeskundige in de studio hebben, juist met de breekijzer van vandaag, hè?
Ja, zeker, leuk.
Alleen ik hoorde dat jouw bedrijven, de ene die jij adviseert, allemaal geen belastingschulden hebben.
Nee, daar ben ik gelukkig van weg kunnen blijven.
Ja, wat betreft het onderwerp is dat jammer, wat betreft de bedrijven is dat natuurlijk hartstikke fijn.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer. 1 oktober is een dag die 135.000 ondernemers vrezen. Dan moeten ze starten met het terugbetalen van de belastingschulden opgebouwd tijdens de pandemie. Maar door de hoge prijzen, huren, de stijgende lonen en de hoge inflatie kunnen ze dat niet, zeggen ze in ieder geval. Dat lezen we vandaag ook op de voorpagina van het FD. Goed stuk daarin, want het is een onderzoek ook van het FD. Volgens cijfers van het ministerie van Financiën verdient bijna de helft van de bedrijven met een coronaschuld te weinig om het terug te kunnen betalen. En dat bedrag is niet mals, zegt ook Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland tegen BNR.
Er zijn 280.000 bedrijven die terug moeten betalen. En de helft daarvan, ongeveer 135.000, ja, zit in de problemen en gaat het niet lukken. En dat is ruim 21 miljard aan schuld wat er nog open staat. Dus dat is een gigantisch bedrag.
Ja, daarom ons breekijzer. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingschuld in te lossen. Bel 020-468-4x0 om te reageren. Denk je, ik ben het eens. En eigenlijk vind ik ook wel dat de overheid ondernemers moet blijven steunen, want het zijn nog steeds moeilijke tijden. Of zeg je, nou, ik ben het eigenlijk oneens, want ze moeten niet zo piepen. Iedereen die een schuld heeft, moet dat aflossen. En ja, ik moet ook gewoon mijn belastingen betalen, toch? 020-468-4x0. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingschuld in te lossen. Bij mij is ook Albert-Jan Zwart hier ook langsgekomen. Dat vind ik altijd extra fijn. Sector-econoom bij ABN AMRO. Welkom. Ik wil direct bij jou beginnen. Over het breekijzer, eens of oneens?
Ik zou mij kunnen voorstellen dat het kabinet dit opnieuw gaat bekijken. Enkele maanden geleden wilde het kabinet dit niet. Dus nog meer uitstel verlenen aan bedrijven. Een belangrijke reden daarvoor is dat je de creatieve destructie in de economie stillegt als je heel ruime overheidssteun verleent. Mm-hmm. We hebben ook gezien dat het aantal faillissementen tijdens de coronacrisis heel laag was en dat het nu langzaam weer oploopt. Maar nog steeds veel lager is dan voor 2020. En je wil inderdaad niet dat mensen vast blijven zitten in een baan, in een bedrijf dat eigenlijk niet meer levensvatbaar is en door staatssteun overeind wordt gehouden, kunstmatig in leven wordt gehouden. Dat is alleen maar uitstel van executie. Anderzijds zien we dat de problemen voor het bedrijfsleven zich heel snel opstapelen. En we zien eigenlijk dat een aantal van die problemen afgelopen zomer ook zijn verergerd. Zoals de energiecrisis. Gazprom levert nog minder gas dan wij al verwachten. Mm-hmm. De prijzen zijn verder gestegen. Ja, en dit wordt zowel voor consumenten als voor bedrijven een enorm probleem. Daarnaast is er een koopkrachtdeal gesloten waarin eigenlijk heel veel lastverzwaringen zitten voor het MKB.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe feiten waarmee het kabinet misschien wel rekening moet gaan houden.
Precies. Nieuwe feiten liggen op tafel. Hoe dat allemaal die bedrijven gaat raken en welke oplossingen er dan mogelijk zijn, dat bespreken we zo meteen. Eerst even naar Daphne. Eens of oneens? Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingschuld in te lossen.
Ik ben het daarmee oneens. Als ik het even op mezelf betrek. Ik heb nu 7 jaar gestudeerd. En daar heb ik ook een aardige studieschuld van opgebouwd. En zometeen komt ook de overheid of duo bij mij aankloppen. Dat ik iedere maand netjes een bedrag van die studieschuld mag aflossen. En ik vind eigenlijk dat voor ondernemers hetzelfde geldt. Als er moeilijke tijden zijn, moeten ze natuurlijk geholpen worden. Maar die moeilijke tijden zijn nu grotendeels voorbij. En dan zitten we ook weer in een situatie, en dat noem ik hier ook vaker, dat de overheid niet ieder ongemak kan blijven wegcompenseren. Tuurlijk, er zijn nu hoge energieprijzen. Ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is. Maar het is niet houdbaar om dan steeds een beroep te kunnen doen op de overheid. En ik denk ook dat Voor ondernemers die juist die vrijheid willen en juist met nieuwe innovatieve plannen willen komen of moeten komen, dat zij helemaal niet gebaat zijn bij steeds maar de hand op moeten houden. En als je dan bijvoorbeeld...
Heb je wel genoeg geld voor die creatieve plannen als al het geld naar de aflossing gaat?
Nou, ik denk juist dat diamonds are made under pressure. Hè? Dus als het nu gaat om de gasprijs die zo hoog is, dan zou ik het juist heel erg mooi vinden als er ondernemingen zijn die zeggen, nou, we gaan nu extra snel inzetten op die verduurzaming. Iets waarvan ik eigenlijk ook nog kijk naar de overheid. Omdat ik vind dat bij hen ook nog een beetje achterblijft. Dus ik denk ook juist dat er kansen liggen voor ondernemers en dat ze die moeten grijpen nu. En nou ja, de coronacrisis was vervelend, maar nu is het gewoon tijd om je schuld net als ieder ander af te lossen.
Emma, hoe zit jij erin?
Nou, het is een beetje dubbel, want ik snap twee kanten van het verhaal. Enerzijds kunnen die ondernemers moeilijk die schulden betalen als ze echt geen geld hebben. Maar aan de andere kant, als zij gewoon maandelijks of weet ik veel, wanneer er geld binnenkomt, een bepaald gedeelte opzij zetten om die schulden te gaan aflossen, zou het ook op te vangen moeten kunnen zijn. Alleen dan zou de overheid wel weer een beetje speling moeten kunnen geven van wat lossen we dan precies af.
Bijvoorbeeld de termijn oprekken van 5 naar 7 jaar waar nu over gesproken wordt.
Ja, precies, zoiets. Dat je gewoon gaat kijken wat is er wel haalbaar en dat je gewoon echt samen met ze gaat zitten om te kijken hoe je het kan oplossen in plaats van dat je er heel streng over gaat zijn of iets dergelijks.
Ja, wat zou jij ze als belastingexpert adviseren op het moment dat zo'n bedrijf bij jou komt en zegt, ja, weet je, de helft van mijn winst gaat nu gewoon naar die aflossing. Ik moet ook nog investeren en de kosten gaan omhoog. Hoe moet ik dit financieel een beetje bolwerken?
Ja, dat is lastig als echt de helft van alles wat je verdient naar de aflossing toe gaat. En dan moet je aan de ene kant gaan kijken wat je wel kan doen om je winst te gaan verhogen. Dus kijken of je kosten achterwege kan laten. Dat is vaak bij veel bedrijven wel mogelijk, omdat ze niet eens weten wat eruit gaat, is mijn ervaring. Ze hebben zoveel loze kosten erin zitten dat het dat daar al in ieder geval winst op te behalen is. Maar aan de andere kant is het ook gewoon al heel handig om... Je weet van tevoren wat je schuld is. Dus als je dan gewoon bij iedere factuurbetaling die er binnenkomt een bepaald gedeelte opzij zet, mm-hmm, om te sparen voor die belastingschulden, wordt het ook al een stuk makkelijker. En als jij dat niet gaat zien als geld wat van jou is, wat je kan gebruiken voor andere investeringen of uitgaven, dan is het ook veel minder pijnlijk om het überhaupt af te dragen.
Ja, een goede budgettering maken wat dat betreft. 020-4684-0. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingschuld in te lossen. Auke, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik spreek met Auke Alga. Hallo.
Bent u ondernemer?
Ik ben zelf ondernemer en ik voer regelingen uit voor ondernemers die door de gemeente worden uitgevoerd naar ondernemers. Dat is besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Daar kunnen ondernemers aankloppen als ze in de problemen zitten.
Ja.
En ik ben het ermee oneens. Het is een opeenstapeling geweest voor veel ondernemers met de corona. De energiekosten die stijgen, et cetera. Veel ondernemers komen gewoon terecht in de problemen. En die kunnen niet wat opzij zetten.
Nee, maar dan bent u het dus eens met de stelling. Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al de belastingschuld in te lossen.
Ja, ben ik mee eens.
Ah, kijk, dat lijkt me duidelijk. Dankjewel, Auke. Naar Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Ik ben het eens met de stelling. Op het bedrijfsleven komen een heleboel uitdagingen af. En ze staan voor een heleboel problemen. De Prinsjesdag moet nog komen. Mm-hmm. En wat zien we dan? Dat de winstbelasting gaat ook omhoog.
Ja.
Dat is één ding wat is uitgelekt. In totaal moet het bedrijfsleven in totaal 16 miljard euro terugbetalen voor de coronasteun.
Ja, nog iets meer hebben we net gehoord van de heer Biesheuvel. Het is boven de 20 miljard nog.
Ja, wil je het bedrijfsleven niet de strop om de nek doen, dan moet je het bedrijfsleven zeker een jaar uitstel geven. Er moet nog steeds een oorlog op Europees grondgebied, hè?
Ja.
Dat moeten we niet vergeten.
Nee.
En we weten niet wat Poetin gaat doen.
Nee.
Want een kattennoot maakt rare sprongen. En dan moet het totale bedrijfsleven achter de regering staan. Dus we maken ons hard voor het bedrijfsleven. Want zonder het bedrijfsleven kan Nederland niet verder.
Fred, dankjewel voor jouw reactie.
Eens met de stelling.
Ja, je bent het eens met de stelling. Martijn, goedemorgen. Martijn zit in de auto. Martijn, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens? Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingschuld in te lossen.
Ik ben het oneens met die stelling.
Waarom?
Ik vind dat je in tijden dat het goed gaat, vind ik dat jij voor onzekere tijden iets achter de hand moet houden. Dat je daarvoor moet werken.
Dus dat ze het gewoon eigenlijk al klaar hadden moeten hebben staan in deze periode, dat het nu weer beter gaat na corona?
Absoluut, absoluut. Ik ben geen ondernemer, ik verdien een normaal salaris. Maar ik kijk nu al 15 jaar vooruit, omdat ik weet dat mijn kinderen straks ook een huisje willen kopen. Bij wijze van spreken. Ik zie veel te veel mensen die 4 keer per jaar op vakantie gaan, alles uitgeven. En als puntje bij paaltje komt, dan kunnen ze het niet betalen. Nee. Ze wisten dat dit eraan zou komen.
Precies. Martijn, ondernemen is dus ook vooruitzien. Ik ga nog heel even naar Jorge, is het denk ik. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eens of oneens?
Ja, oneens.
En waarom?
Ik vind ook, je straft ook nog eens een keer ondernemers die wel gewoon netjes hun werk doen en die wel geld opzij leggen en die wel ervoor zorgen dat ze terug kunnen betalen. En de zwakke broeders help je hier weer mee, daar hebben we niks aan. Die moeten we wegsnijden en klaar.
Ja, dat is echt. Bent u zelf ook ondernemer?
Jazeker.
En geen coronaschulden of wel nog?
Nee, ik heb alles al betaald.
Ja, kijk, dus u vreest ook een beetje voor oneerlijke concurrentie door de bedrijven, ja, die dan met geld omhoog worden gehouden.
Ja, natuurlijk. Want dan hebben we die slappe hap die weer door mag. Ja, dus, en volgend jaar verzinnen we weer wat voor ze.
Ja, dus eigenlijk is het een beetje, wat u betreft, hoe minder concurrenten, hoe beter. Want dat is ook weer goed voor uw bedrijf, natuurlijk.
Nou, ik hou gewoon van een hele gezonde marktsituatie. En een overheid die zwakke broeders helpt, daar hebben we niks aan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Over de kling jagen die gasten en wegwezen.
Jorge, dank je wel voor jouw reactie.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Je kan nog steeds bellen. 020-468-4x0. We hebben veel gehoord. Ik ga even naar onze kenner, Albert-Jan Zwart, sector-econoom bij ABN AMRO. En je kan ook natuurlijk nog steeds Daphne Lodder. En even kijken, sorry Emma, je bent de eerste keer te gast. Ik moet even wel even netjes jouw achternaam. Emma Verschuren natuurlijk, oprichter van Emma's Talk Tax Law. Daphne Lodder is dan weer van de JOVD. Die kan je ook horen hier. Albert-Jan, hebben deze 135.000 bedrijven een punt? Dat ze zeggen, het komt gewoon te vroeg eigenlijk, deze aflossing.
Nou, ik ken het onderliggende onderzoek niet van het ministerie van Financiën. Maar dat zou best wel eens kunnen kloppen. Er waren zo'n 2 miljoen bedrijven die een belastingschuld hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. Een groot deel daarvan heeft alweer afgelost. Ja, ik herken ook wat Emma Verschuren zegt, dat het bij veel ondernemers best wel goed gaat. Mm-hmm. Het tweede kwartaal was ook een heel goed kwartaal voor veel bedrijven. Maar ik vond het ook interessant wat Daphne Lodder zei over de duo-schuld. Kijk, bij de duo-schuld is het zo dat je na daadkracht moet aflossen op je studieschuld. Mm-hmm. Dus als je inkomen heel laag is, dan hoef je minder af te lossen. En bovendien mag je daar 15 jaar over doen.
Ja.
En het probleem is nu met deze belastingschulden bij ondernemingen dat niemand precies weet hoe groot dit probleem nou eigenlijk is. We weten dat dit voor sommige bedrijven een faillissement kan veroorzaken. Maar we weten eigenlijk niet of het er 50.000 zijn, of 10.000, of 135.000. En ik moet zeggen, die 135.000, dat zou wel een groot aantal zijn. En,
als die echt allemaal zouden omvallen op het moment dat die terugbetaling start.
Ja.
Ik pak even een paar dingen, een reactie van het ministerie van Financiën erbij. Want die verwacht dat maar een lichte stijging van het aantal faillissementen zal voorkomen. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, eigenlijk is dat heel moeilijk te zeggen. Als je ziet wat er nu gebeurt met energieprijzen, met inflatie van andere van materialen, van grondstoffen, van producten. Stijgende loonkosten, het minimumloon dat versneld wordt verhoogd de komend jaar om de koopkrachten van consumenten te stutten. Het is eigenlijk heel moeilijk te voorspellen. En bovendien hebben ondernemers, behalve bij de fiscus, ook schulden bij private schuldeisers. Dat kan natuurlijk bij een bank zijn, maar ook bij een huisbaas, dus die een pand verhuurt aan een bedrijf. Mm-hmm. Of bij een bierbrouwer of andere leverancier, of bij familie of vrienden. En niemand weet precies, denk ik, hoe groot die groep bedrijven is die in de problemen zou komen. En dat noopt, denk ik, wel tot enige voorzichtigheid, omdat het economische gesternte waar we nu onder leven is echt wel zeer onzeker.
Ja, het kabinet heeft de terugbetalingsregels al eens eerder versoepeld. Bijvoorbeeld dat je kan een betalingspauze inlassen. Is dat eigenlijk al niet goed genoeg?
Ja, en de fiscus zal zich ook welwillend opstellen tegenover bedrijven die het nog niet kunnen aflossen vanaf oktober. Maar het probleem is nu dat die groep bedrijven die vanaf oktober in de problemen zou kunnen komen, dat die in potentie best wel groot is. Het getal van 135.000 wordt genoemd door het ministerie, begrijp ik. Als de fiscus dat allemaal moet gaan verwerken. Ja, we kennen de problemen bij de fiscus. Daar zijn problemen met de capaciteit. Het liefst zou je maatwerk willen, eigenlijk zoals bij het Duo. Eigenlijk zou je het liefst willen dat de overheid zegt, we kijken naar je draagkracht en afhankelijk daarvan bepalen we hoe snel je moet aflossen. Maar dat wordt gewoon onuitvoerbaar waarschijnlijk.
Ja, maar wat gaat dit op de lange termijn voor bedrijven betekenen? Stel, ze gaan niet failliet, maar ze hebben wel deze enorme belastingschuld die ze moeilijk kunnen aflossen. Wat betekent dit op de lange termijn voor de bedrijfsvoering van zo'n ondernemer?
Ja, het risico natuurlijk van te ruim steunen, en dat hebben economen ook steeds opgewezen tijdens de coronacrisis al. Als je te veel staatssteun verleent, dan houd je ook bedrijven in leven die eigenlijk failliet zouden moeten gaan.
De zombiebedrijven eigenlijk.
Eigenlijk creëer je dan zombiebedrijven die op lange termijn niet levensvatbaar zijn, ook niet kunnen investeren om bijvoorbeeld hun productiviteit te verhogen, wat belangrijk is voor de economische groei. Voor de arbeidsproductiviteit. We hebben natuurlijk een personeelstekort in veel sectoren, dus dat is ook belangrijk om te investeren en productiever te worden. Dus ja, dat is wel een reëel risico aan te ruime staatssteun, zeker.
Ja, we hoorden net Gorgen, een ondernemer die belde. En die zei, weet je, ik heb mijn schuld al afgelost. Kom op, laat ze lekker omvallen als ze het niet kunnen doen. Is het ook niet zo dat stel ze zouden weer belastinguitstel krijgen? Is dat wel eerlijk tegenover de bedrijven die hun schulden al wel betaald hebben?
Ja, je zou kunnen betogen dat dat niet helemaal eerlijk is.
Dat je oneerlijke concurrentie misschien krijgt.
Ja, dat zou je zeker kunnen betogen. En er zijn ook ondernemers die niet bij de fiscus in het rood willen staan en privé schulden hebben gemaakt om hun onderneming overeind te houden. En ja, dat zou je inderdaad kunnen betogen. Alleen er is ook een economische werkelijkheid, denk ik, waar ook de politiek rekening mee moet houden. En heel zorgvuldig naar moet kijken om te voorkomen dat opeens heel veel bedrijven failliet gaan door die opeenstapeling van problemen die we nu zien.
Want dat betekent ook minder werkgelegenheid. En dat, als je zo'n faillissementsgolf krijgt als tijdens de financiële crisis, dat waren echt wel flinke aantallen bedrijven die dan per maand failliet gingen natuurlijk.
Ja, kijk, de arbeidsmarkt is natuurlijk heel krap en structureel zal het ook wel zo blijven. Maar het kan best zijn dat op korte termijn veel banen verloren zouden gaan. Ja, dat is best mogelijk. En dan ook in een tijd dat consumenten toch al financieel moeilijk krijgen. Ja.
Maar willen we dat iedere onderneming maar tot in het eind der dagen overeind blijft? Ik bedoel, het is toch risico van het vak als je ondernemer bent. Er zijn goede tijden, er zijn slechte tijden. Het zit een keer tegen, hè, wat nu niet per se de schuld is van de overheid of overheidsmaatregelen die zijn opgelegd. Nou, dan gaat een ondernemer gaat weg, innoveert weer, bedenkt iets nieuws en komt in een andere sector of op een ander moment keert hij of zij weer terug. En ik bedoel, dat is toch, denk ik, wat wij allemaal als normaal veronderstellen.
Dat is ook hebben we het ondernemersrisico nog wel duidelijk genoeg op de radar? Dat ondernemen is ook gewoon een risico. In goede tijden verdien je goed, in slechte tijden, ja, dan kan je misschien failliet gaan.
Ja, dat is ook heel belangrijk voor de creatieve destructie. Mm-hmm. Is dat heel belangrijk. En je moet ook niet de creativiteit van ondernemers onderschatten. Hebben we trouwens ook tijdens corona gezien. Ondernemers verzonnen echt de wildste dingen om toch omzet te kunnen draaien, ondanks alle coronamaatregelen. Dat is heel knap en in zekere zin moet je dat ook stimuleren. Alleen de huidige situatie is wel uitzonderlijk. De geopolitieke situatie, de economische situatie. De inflatie is op het hoogste niveau in een halve eeuw.
En wat er volgend jaar gaat komen wat betreft de lastenverzwaringen voor ondernemers.
En dan komen er inderdaad nog lastenverzwaringen overheen.
Is dat eigenlijk net niet iets te veel, die lastenverzwaring? Zou je daarom misschien moeten zeggen, nou, dan krijg je in dit geval 15 jaar om de schuld terug te betalen?
Ja, misschien zou je dat wel opnieuw moeten bekijken. Want de laatste keer dat het kabinet hiernaar keek is 2 maanden geleden. En ja, deze lastverzwaringen zijn weer een heel nieuw pakket. Ja, we moeten dit thuis nog afwachten. Nog 2,5 week tot Prinsjesdag. Maar ja, ja,
het is,
zien wat
het is eigenlijk
is.
Al wel gelekt, hè?
Ja. Ja.
Het is een record, denk ik misschien wel, ja. Hoe vroeg dit allemaal gelekt is. Wat dat betreft. 020-468-4x0. Je kan nog steeds reageren op het breekijzer. Ben je het eens of oneens? Het is onmogelijk voor ondernemers om nu al hun belastingsschuld in te lossen. Frodo, goeiedag.
Hey, goedemorgen, Kees. Ik ben tuinder voor horeca-restaurants, toprestaurants. Mm-hmm. En ik heb zeg maar 10 klanten. Nou, en die 10 klanten, ik heb ze 2 jaar lang aan een zijden draadje zien bungelen. Door die enorme corona-maatregelendruk op hun bordje. Daarna hebben ze nu, mochten ze een half jaar draaien, zoals nu.
Mm-hmm.
Maar dan krijgen ze gelijk te maken met gigantische energiekosten. Ik weet niet of je een idee hebt wat het... kost om te stoken voor om te koken.
Nou,
dat zijn behoorlijke energiehoeveelheden.
Mm-hmm.
Plus daarbij ook nog het grote personeelprobleem. Wat ze nu hebben. De enorme wissel, enorm verloop, enorm tekort. Die krijgen zoveel op een bordje. Die moet je gewoon lucht geven.
En hoeveel lucht moeten we ze geven, wat jou betreft?
Ja, gewoon die zeg maar verlengen van het aflossen in plaats van 5 jaar, die 10 jaar. Dat is gewoon normaal en redelijk. Kijk, deze mensen hebben geofferd voor levens. Hè? Dat was het idee. Collectief vroegen van hun. Wij willen een offer van jullie. Dan vind ik dat wij als staat en als samenleving dat offer terug mogen geven.
Duidelijke woorden van jou, Frodo. Nog even naar Jeroen. Goedemorgen.
Hoi, goedemorgen. Super trots op BNR. Ja, mooie stelling. Ja, ik ben het toch ook inderdaad volgens mij eens dat je moet ze uitstel geven. Mijn vraag is echter aan jullie expert. Hoeveel procent is er nou eigenlijk MKB? Ik zou maar zeggen, ten opzichte van de grote bedrijven.
Mm-hmm.
Dus en ja, nou, dat zou ik heel graag willen weten.
Ja.
Punt 2 is, we worden helemaal gek gemaakt met belastingregels.
Ja.
En je kan niet meer ondernemen, want je wordt gewoon, ja, de regels zijn gewoon vanuit de overheid, volgens mij. Ja, totaal bizar.
Ja, de regeldruk is inderdaad...
Ja, de regeldruk, ja.
Flink hoog,
ja. Daar kan ik meer op noemen, maar ik hou het nu even bij het MKB.
Precies, dan ga ik dat eventjes voorleggen aan Albert-Jan Zwart. Dankjewel, Jeroen, voor jouw reactie. Is dat te zeggen, van hoeveel, wat betreft die schuldenaflossing... hoeveel er bij het MKB terechtkomt?
Ja, dank aan de luisteraar voor de mooie vraag... Ja, we hebben in de cijfers gezien van eind vorig jaar... maar die zijn dus wel een beetje achterhaald... want het ministerie publiceert niet zo heel vaak nieuwe gedetailleerde cijfers. En toen zagen we dat het percentage van de onderneming met een belastingschuld... bij de grotere werkgevers, bijvoorbeeld vanaf 50 mensen personeel...
Mm-hmm.
dat ietsje hoger was dan bij de wat kleinere bedrijven.
Dus het kan zijn dat het kleine MKB... dat die bedrijven helemaal niet zo getroffen worden hierdoor. Of minder?
Ja, misschien in mindere mate. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat met name grote ondernemingen... die belastingschuld eigenlijk hebben aangegrepen... als goedkope vorm van financiering.
Ja.
Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, nogmaals, het algemene beeld is... dat het bij veel bedrijven best wel goed gaat.
Mm-hmm.
Maar ja, van de 2 miljoen initieel bedrijven... die een belastingschuld hebben opgelopen tijdens corona... Ja, kan er best wel toch een behoorlijke groep zijn... al met al die in de problemen komt. En er zitten ook MKB'ers bij.
Maar er is een economische groei geconstateerd van 5% onlangs.
Ja, 2,6.
Oh, nou, in ieder geval, er is economische groei geconstateerd. Als de helft keek.
Ja, het is
vooruit. Maar en de inflatie is inderdaad torenhoog. Huishoudens merken dat ontzettend. Hè? Zij profiteren niet van die economische groei. Ze hebben wel de last van die inflatie. Ik denk dat als er één sector is die dan in ieder geval... Hè, er nog wel ten dele van kan profiteren... dan moeten dat de ondernemingen zijn geweest. Mm-hmm. En om hen dan nu nog meer lucht te gaan geven... terwijl dat die opbrengsten nodig zijn om die koopkrachtreparaties... en de plannen van het kabinet ook in die kant weer door te voeren. Ik vind ook niet dat ze dat eigenlijk kan verkopen aan de rest van Nederland... die nu inderdaad de aankomende winter de gasrekening weer moet gaan betalen.
Ja.
En misschien moet je dan ook kijken naar de sectoren... en niet naar de ondernemers als geheel. Maar bijvoorbeeld de horeca heeft het hartstikke zwaar gehad. Maar een ander bedrijf... die Heeft het bijvoorbeeld wel supergoed gedaan.
De IT-sector bijvoorbeeld. Nou
ja, bijvoorbeeld. En als die wel schulden hebben, dan denk ik... ja, joh, waarom heb jij schulden? Ja. Dat heeft niks met corona te maken.
Precies, sector.
Dus dan zou je daarnaar moeten gaan kijken.
Sectorspecifiek kijken kan dus ook nog een oplossing zijn. Ik geef een klap op deze discussie. Ik bedank Albert-Jan Zwart hier in de studio. Sector-econoom van ABN AMRO. Als we kijken op Instagram zie ik dat 66% het eens is met de stelling. Dus dat er toch wat meer lucht moet komen voor de ondernemers. Zometeen gaan we het hebben over de week... In de media eigenlijk. Het Media Weekoverzicht komt er straks aan. En nog veel meer, we hebben het ook over Zandvoort.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goedemorgen, goed dat je er nog steeds bij bent. Daphne Lodder is er ook bij, voorzitter van de JOVD. En in het panel aan mijn rechterhand. Emma Verschuren, eigenaar van Emma's Tax Law, is er ook nog bij. En het is iets over 11:30, dus tijd voor het Media Weekoverzicht. Het is de week van Zandvoort, maar dat zometeen, dus nog niet wegrijden. Van auto's eerst even naar het spoor, want het NS-personeel staakte deze week. Het treinverkeer lag daarom in heel het land plat, zag ook onze verslaggever Martijn de Rijk.
Gelukkig, de meeste reizigers, die wisten het al.
Het is altijd even ongelukkig, want ik reis nu wel langer naar school dan ik normaal doe. Maar met de bus is het ook prima te doen, dus ik red het wel.
En slechts een enkeling komt voor Joker naar het station.
Ja, ik woon hier. Mijn vriend wilde naar Zwitserland vandaag.
En toen?
Nu staan we hier met een ticket en geen informatie en geen treinen.
En nu?
Ja, nu gaan we weer naar huis, hè.
Deze week kwam er ook eindelijk witte rook vanuit de schoorstenen van de coalitie. De partijen die zijn het eens geworden over een pakket van 16 miljard euro... of rondom de 16 miljard euro, om de koopkracht te bevorderen... na een lange nacht vergaderen.
Ja, het is voor mij nog dinsdag. Het moet nog woensdag worden eigenlijk, voor mijn gevoel. Ja, het was een lange nacht.
Ja, dat zei onze politieke man Leendert Beekman... die het de hele nacht heeft gevolgd. En hij wist ook al snel wat er afgesproken was.
Het minimumloon wordt fors verhoogd. 10% erbij vanaf 1 januari. Dit heeft ook gevolgen voor de uitkeringen en de AOW. Deze zijn gekoppeld.
En
verder komt er een lastenverlichting. Inkomensbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog.
Het was ook de week van... Nog niet wegrijden. Komt zometeen echt Zandvoort. Het was de week dat er bemiddeld werd door Johan Remkes... tussen het kabinet en de boeren. Want de boerenclubs schoven allemaal aan.
De ministers gaan samen met de sector kijken... hoe en wanneer een wettelijke verankering van KDW... vervangen kan worden door een ander juridisch houdbare systematiek... waarin de staat van de natuur centraal staat. Het kabinet heeft aangegeven dat op dit moment 2030 niet ter discussie staat.
De altijd snel sprekende Remkes. Het was ook de week dat we afscheid namen van de man die een einde maakte aan de Koude Oorlog, Gorbachev. Boris Johnson over hem in zijn laatste week ook als Brits premier.
Mikhail Gorbachev is one of those people who changed the world and unquestionably changed it for the better. When you look at what he did to Europe whole, free, to give freedom to the countries of the former Soviet Union.
En het was de week dat we toch wel met z'n allen hadden over het stoppen. Potverdikkie, het stoppen, want wie had dat afscheid nou verwacht?
Wat is de reden, Simon?
Bij mij is de lol al een tijdje weg. En ik ben de initiatiefnemer in dit verhaal.
Jongens, niet Nick en Simon. Het boeit toch echt helemaal niemand iets. Ik heb het natuurlijk over Shell-topman Ben van Beurden. Hij treedt volgend jaar terug, namelijk meldt Reuters vanmorgen. En dat is toch wel opvallend nieuws. En ja, tot slot, het was de week van Zandvoort. Je mag.
It's lights out and away we go.
En daarom schakelen we direct eventjes met Zandvoort. Met onze verslaggever daar, Paul Sanders. Goedemorgen.
Goedemorgen, Sophie, inderdaad.
Ja, je staat echt in Zandvoort, zeg. Potverdikkie, man. Heb je een windkanon meegenomen?
Ja, precies. Ik heb een wind. Ja, ik zal je vertellen, Kees. Ik sta inderdaad letterlijk op de grens van het circuit met het strand. Links van mij zie ik de Noordzee. En rechts van mij zie ik het circuit. En ja, en dan waait het aan zee. Ik kan daar helaas niks aan doen. Nee, ik probeer zoveel mogelijk uit de wind te blijven.
Het is radio natuurlijk. Wat zie je op dit moment? Hoe druk is het al?
Wat ik vooral zie inderdaad is een enorme stoet aan mensen die in het oranje en in het donkerblauw van Red Bull gekleed zijn en die zich langzaam een beetje richting circuit begeven. Je moet je voorstellen, vandaag 100.000 mensen die naar dat circuit komen, die naar die vrije training komen kijken. En die allemaal of met het openbaar vervoer zijn of met de fiets. Want met de auto hier komen, dat is onmogelijk. Dat heb ik vanochtend ook wel gemerkt. Ik ben hier zelf op de fiets naartoe gekomen. Ik woon niet zo heel ver weg. Maar ja, de boel is hermetisch afgesloten. Je komt er gewoon niet in als je hier niks te zoeken hebt of als je hier niet woont. Dus met de auto naar het circuit komen is onmogelijk. Dus alles gaat op de fiets. Enorme fietsenstallingen zijn er verrezen. Die dan ook de klinkende naam hebben gekregen van Silverstone en dat soort termen. Dus iedereen komt op de fiets. Iedereen heeft er zin in. Het weer is fantastisch. En er wordt met heel veel pk's over een circuit gescheurd. Ja. Wat wil je nog meer, zou je willen zeggen?
Nou, inderdaad. Maar dat is direct een goede tip voor de mensen die dus nog moeten komen. Morgen of overmorgen. De auto is dus geen optie. Ik hoor op de achtergrond nog wat getril. Kan een helikopter zijn van de echte mensen.
Ja, een helikopter. Ja.
Ja. Er zijn ook mensen die echt veel geld hebben, die kunnen de fiets toch nog laten staan, hoor ik. Zie jij ook een beetje dat de ondernemers in Zandvoort hiervan profiteren?
Nou, dat denk ik haast wel. Want als je eigenlijk dit hele evenement zo op de keper beschouwt, dan is het een marketingbombardement waar je akelig van wordt. Overal wordt iets verkocht. Hè? We hebben het over de kleine ondernemers. Dus ik zie daar gewoon rechts van mij de viskraam die goede zaken doet. En die de hele vitrine vol heeft liggen met drankjes, met vis, met broodjes. Ga ze maar door. Die vinden ook gretig aftrek. Maar als ik dan ook naar het strand kijk, dan zie ik dat al die strandtenten allemaal zijn overgenomen door Pon Automotive, door Porsche, door allerlei bedrijven die daar een hospitality hebben. Nou, de hotels natuurlijk in Zandvoort zitten allemaal vol. En we kunnen ook wel zeggen dat alles in de omgeving van Zandvoort volledig vol zit. Dus ja, dit is natuurlijk voor de ondernemers die hier zitten, behalve het zomerseizoen al, de toeristen die normaal al komen, is zo'n Formule 1-series natuurlijk cashen. Dat is geld verdienen, dat kan niet anders.
Ja, inderdaad. Nou ja, dat is ook leuk voor de strandtenthouders inderdaad. Die waren tijdens corona dicht en die kunnen nu even dik verdienen. En ook de mensen met
de schade inhalen, ja.
Met bedden, hè? Want ik las al, volgens mij was de Telegraaf, die kopt €8.000 voor een kinderbedje. Betaal je op dit moment als je daar wil blijven slapen?
Ja. Ja, nou ja, en bijvoorbeeld ook, ik was toevallig net bij iemand die hier op Zandvoort heb je van die strandhuisjes, hè, van die seizoenshuisjes, waar mensen dan soms de hele zomer lekker gaan zitten en vanuit daar gaan werken. Nou, die huisjes, het mag volgens mij officieel niet, maar ik begreep al wel een beetje dat dat toch stiekem wel gebeurde, dat die zomerhuisjes, die strandhuisjes ook aan Formule 1-fans worden verhuurd. En dat het dan inderdaad om schrikbarende bedragen gaat. Nou ja, goed, de echte fan heeft dat ervoor over. En het voordeel is natuurlijk dat je en 's avonds heerlijk op het strand kan zitten en dat je dan overdag even de duin oploopt en je bent ook bij het circuit. Dus ja, het heeft op zich ook wel weer voordelen. Ja,
gelukkig woon jij in de buurt, dus dat scheelt dan weer. Want anders wordt het wel heel erg duur, deze reportage.
Ik kom gewoon op de fiets, ja precies.
Ja, precies. Paul Sanders, onze verslaggever voor BNR in Zandvoort. Dank je wel. Even naar de dames in de studio. Ja, vinden jullie Formule 1 wat eigenlijk, of niet?
Nee, ik ben heel blij dat mijn vader en mijn broertje daar samen heen gaan en dat ik niet mee hoef.
Nee? Echt?
Nou, nee, volgend jaar heeft hij nieuwe kaarten alweer gekocht.
Echt?
En hij zei zo, ik kijk wel wie er mee gaat, anders ga jij maar mee. Ik zeg, die dingen kosten €550. Ja. Dat vind ik het echt niet waard.
Ja, jij bent ondernemer, dat kan je prima hebben.
Ja, maar dat betekent niet dat ik het leuk vind.
Nee, dat knopt.
En ondernemen hoeft ook niet te zeggen dat je rijk bent natuurlijk.
Nee, inderdaad. Daphne?
Nee, ik moet zeggen, Formule 1, dat trekt mij niet heel erg. Ik weet wel dat mijn vriend het erg leuk vindt.
Ja, heeft hij kaartjes?
Nee, wilde die wel heel graag. Ticketswap bleef maar bliepen de hele tijd. Maar goed, dan is het ook weer €1100. Ja, dat wordt ook net iets te gek allemaal.
Hij kan mee met de vader van Emma.
Ja, ik denk dat hij zich aanbevolen houdt inderdaad.
Ja, okay, bij deze, we koppelen dat even aan elkaar maar vast. Maar vinden jullie het dan wel een mooi uithangbord voor Nederland?
Ja, nee, absoluut. Nee, maar het is heel tof. Ik zat vanmorgen in de trein hier naartoe. Ik heb een hele andere dienstregeling ook ineens. En de trein zat afgeladen vol met mensen in oranje t-shirts. En nou, iedereen gillen en roepen en helemaal blij. Dus dat is hartstikke leuk. En ik denk ook, wat zojuist werd genoemd voor ondernemers, hartstikke goed. Dus wat dat betreft...
Of is dit eigenlijk iets te groot voor Nederland?
Nee, ja, waarom die bescheidenheid? Nee, dat vind ik niet nodig.
Nee?
Nee.
En Emma, niet, maak je niet zorgen over dat die oranje fans zich weer gaan misdragen? Dat zagen we natuurlijk in Oostenrijk. Ook wel vorig jaar ging ze Lewis Hamilton uitboeien.
Ja, mensen die ergens fan van zijn, die hou je toch een soort van niet tegen. Maar ja, ik mag hopen dat ze zich in Nederland wel weten te gedragen. Maar ja, wat je er verder aan kan doen en... Ik denk dat het weinig zin heeft om Max in ieder geval niet meer te laten racen, zodat het niet gebeurt, om het maar zo te zeggen.
Nee, precies, inderdaad. Ja, dus, dat is, dus wat jullie betreft zou het eigenlijk nog wel jaren hier in moeten zijn. Nou, ook al...
Formule 1 was natuurlijk in het verleden in Nederland helemaal niet zo groot. En het is natuurlijk wel fantastisch eigenlijk. Dat
maar Jos Verstappen was toen ook niet zo goed.
Ik weet daar niet heel veel van af. Maar
dat
ik weet
de
wel...
vader van Max.
Ja, nee, precies. Nee, dat weet ik. Maar ik weet niet hoe goed dat hij was. Maar goed, toen Hamilton soort van nog de enige was, geloof ik. En Max nog niet in de picture was in Nederland Formule 1 helemaal niet zo'n gekte.
Nee.
En nu is dat wel zo.
Dus zijn er niet te veel gewoon juichsupporters, als het ware?
Nou, maar dat is toch een fantastisch idee, dat één topsporter eigenlijk zo'n golf van enthousiasme teweeg kan brengen. Ik vind dat ergens ook wel iets heel erg leuks hebben.
Ja.
Maar Max is toch ook de enige die Nederlands wereldkampioen is geworden die Nederlands is, zeg maar?
Ja,
zijn vader heeft dat nog nooit bereikt.
Ja, kijk, er zijn nu Formule 1-fans die dit luisteren en die vinden dit er waarschijnlijk een domme opmerking. Het is wel geschiedenis, natuurlijk. Maar het is inderdaad zo.
Daar had je ook zo'n onderscheiding gisteren van gekregen.
Ja, dat is zeker. Maar hij gaat hem niet opdoen, hebben we dan weer gehoord. Vind ik jammer dat hij hem niet even opspelt op zijn overal op het moment dat hij weer gewonnen heeft. Want hij gaat natuurlijk gewoon winnen. Tuurlijk.
Zeker, zeker.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR breekt.
De energiekosten reizen de pan uit. Tijd voor actie als het aan Ursula von der Leyen en de Europese Commissie ligt. Ze broeden namelijk op plannen voor een Europa-breed prijsplafond voor een elektriciteitsprijs. En ook om die prijs los te koppelen weer van de gasprijs. Dat meldt Reuters in ieder geval, op basis van stukken dat het persbureau al heeft ingezien. De nood is namelijk hoog.
The consequences for households and companies are not sustainable anymore. And what we see is, yes, an energy crisis, but it's mainly a fossil fuel energy crisis. So we need a green solution against this fossil fuel energy crisis.
Ja, Daphne, een Europa-breed prijsplafond. Goed idee?
Wat Van der Leyen zegt, vind ik echt fijn om te horen. En dan vooral als ze het heeft over die duurzame oplossing, die groene oplossing. Want dat is iets waar ik nu echt nog zo weinig over hoor. Zelfs onze eigen minister van Klimaat, die hoor ik daar te weinig over. Terwijl ik eigenlijk wel heel veel van hem verwacht daarin. En dan is het denk ik wel goed dat Ursula von der Leyen het goede voorbeeld daarin probeert te geven. Als het dan wel gaat over een prijsplafond, dan ga ik wel meteen... word ik een soort van sceptisch, omdat je het...
Dag vrije markt.
Ja, ook dat natuurlijk. Hè, en dat is natuurlijk een liberaal uitgangspunt. Maar als je kijkt naar wat prijzen opdrijft, is dat vraag en aanbod. En heel veel vraag en heel weinig aanbod. Nou, wat je dus zou moeten doen, is gewoon het aanbod vergroten. In plaats van...
Ja, maar dat is lastig, hè, met de sancties tegen Rusland. Ja,
dat zou je... Maar dat zou je dus zeggen. En daar twijfel ik dus aan. En, hè, dus
twijfel je over de sancties richting Rusland?
Nee, daar twijfel ik... Nee, ik twijfel over... Voor het gebrek aan aanbod. Nee, dat is iets heel anders. Wat ik wil zeggen is dat sowieso als je inzet op die meer duurzame energie. En überhaupt als die prijzen natuurlijk worden losgekoppeld van noem maar op de stadswarmte, et cetera. Dan denk ik dat daarin ook al veel meer ruimte geboden kan worden. Maar als je kijkt naar de energie die we nu nog wel hebben, en dan kijk ik ook richting het noorden van ons land. Daar kunnen wij ons eigenlijk alle financiële problemen die we op dit moment hebben en die ook de Groningers hebben, kunnen we daarmee verlichten. We voorzien Europa weer van gas.
Dus in de week dat we de parlementaire enquête, het vervolg daarvan hebben over de aardgaswinning in Groningen, wijs jij naar Groningen?
Ja, maar kijk, wat ik denk dat het probleem is geweest in Groningen, is dat Groningers, daar werd niet naar geluisterd. Ze werden niet serieus genomen. Toen ze aangaven van, joh, ik heb schade, kwam er iemand langs, maar die durfde de schade niet op te nemen of ze kregen niks. En weet je, daar lag al het gedoe. Stel je overlegt nu met deze mensen van, joh, wij willen weer gas uit Groningen hebben, want Europa heeft het nodig, we doen een beroep op jullie. En de opbrengsten, voor mijn part, storten ze wel 100% terug in Groningen. Hè, miljarden zijn dat. Dan denk ik echt wel dat daar mensen voor te porren zijn. Ik wil het helemaal niet, hè, nu over iedereen heen gaan en zeggen, dat moeten we doen. Maar ik vind wel dat daar veel serieuzer naar gekeken kan worden. In overleg, hè, met de Groningers zelf.
Emma, als we naar het prijsplafond teruggaan. Goed idee of niet goed idee?
Ja, ik vind het een beetje lastig. Want aan de ene kant beperkt dat inderdaad wel die vrije markt, zoals het gezegd wordt, terwijl dat, ja, wel handig is. Alleen op het moment dat het de pan uitstijgt, dan krijg je te maken met de overheidsuitgaven die gigantisch moeten stijgen, omdat mensen het dan niet meer kunnen betalen.
Nee. Nou, ik pak even een paar kleine details eruit dan. Bijvoorbeeld, er liggen plannen om de winstmarge van energiebedrijven, die dus elektriciteit opwekken uit zon, wind of kernenergie, die op dit moment maken die natuurlijk ook een grote winst, mm-hmm, om daar eigenlijk een soort van winstlijn in te stellen. Tot een bepaald punt kan je winst maken. Alles dat daarboven verdiend wordt, gaat weer terug in de staatskas. En dat kan dan weer ingezet worden, Europees gezien, om mensen te helpen wat betreft de koopkracht. Is dat
vind ik wel een mooi idee.
Maar zouden we dan eigenlijk ook niet, als je het omdraait, het is toch vrije markteconomie, als het dan heel slecht gaat met die energiebedrijven, zouden we dan die bedrijven weer geld moeten geven? Want ja, je doet het wel andersom.
Ja. Dit is gewoon een heel lastig iets eigenlijk, waarbij je het eigenlijk nooit goed doet. Ja, dat is het. Dat is gewoon zo. Want aan de ene kant beperk je die bedrijven als je zo'n plafond invoert, maar aan de andere kant, als je het niet doet, dan geef je alle huishoudens en kleinere bedrijven, et cetera, gewoon een last waar ze niks mee kunnen. En zal je als overheid die mensen moeten ondersteunen om te zorgen dat ze hun hoofd boven water kunnen houden.
Ja.
En maar innoveren of innovatie stimuleren, dat is toch iets wat, als je kijkt naar, als we het dan toch bij de vrije markt willen houden, iets dat wel heel veel rendement kan opleveren. Mm-hmm. En kan de overheid kan investeren in iets heel nuttigs. En uiteindelijk de gevolgen van die innovatie, denk ik, een versnelde duurzaming van Nederland en van Europa, for that matter. Daar kunnen wij dan uiteindelijk weer van profiteren door, dat de gasprijs of überhaupt de prijs van stroom en elektriciteit echt ver omlaag zal zakken.
Ja. Tot slot.
Bijvoorbeeld als we allemaal zonnepanelen op dakken overal, mm-hmm, gaan plaatsen, je kan dat niet nog heel goed opslaan in mega grote batterijen of iets dergelijks. Dus dan heb je op dat moment, als de zon schijnt, heel veel aanbod, maar als, mm-hmm, de zon even niet schijnt, heb je ook weer een probleem. Dus dat is ook weer iets heel lastigs dan. Ja,
maar is het niet te veel lange termijn gedacht dit? Want we zitten nu in de problemen.
Ja, maar daarvoor noemde ik net natuurlijk Groningen al.
Ja, dat is ook.
Dus ik heb een korte termijn en lange termijn.
Ja, okay,
ze mogen mij bellen. Het is echt.
Jij krijgt echt zoveel berichten nu op jouw Twitter van allemaal mensen die boos zijn.
Nee, ik zeg niet over mensen hun rug heen gaan. Hè. Ik zeg, je moet blijven praten en communiceren. Want ik denk dat dat is wat de politiek op dit moment te weinig of verkeerd doet. Dat is dat ze heel veel praten, maar heel weinig luisteren naar de zorgen van mensen. En als je dat doet en je zegt van, joh, we hebben dit idee, hoe denken jullie daarover? En kunnen we hierover het gesprek aangaan? En als je mensen op die manier gelijkwaardig benadert, dan denk ik echt, en dan noemen we naïef of optimistisch of wat dan ook, maar dan denk ik echt dat er veel betere uitkomsten mogelijk zijn.
Maar zou er niet überhaupt een Europese gasprijs en elektriciteitsprijs moeten komen? Want in Nederland is het nu bijvoorbeeld heel hoog vanwege accijnzen en allemaal netwerkkosten en dat soort zaken. Hebben we dat goed genoeg voor elkaar?
Ja, nu dat er natuurlijk veel vraag naar is, gaat iedereen zeggen, ja, hadden we dat maar gedaan. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je niet de hele Europese markt in één keer wil gelijk trekken en dat een land niet.
Hoezo niet?
Omdat ik denk dat autonomie van landen nog steeds heel veel waard is, ook in Europa, en dat je wel moet oppassen dat je niet.
Maar dat betekent dat onze autonomie kost ons wel een flinke energierekening.
Nee, maar daarom is het ook heel logisch dat we het nu zeggen, maar dan is Captain Hindsight is always right. Ja, hadden we het niet eerder moeten doen?
Ja.
Ja, dan denk ik nee, want het is ook wel wat om alles dan maar uit handen te geven aan Europa. Maar ik denk als we kijken naar een energietransitie, dat eigenlijk de enige goede weg is om dat wel natuurlijk Europees aan te pakken. Als je kijkt naar regelgeving, maar ook aan duurzamere alternatieven als treinen, hogesnelheidsnetwerken, noem maar op. Dan denk ik echt dat je de handen ineen moet slaan.
Emma, kan je je gasrekening nog betalen? Je elektriciteitsrekening?
Gelukkig wel.
Ja? Heb je variabel of vast?
Nou ja, we huren het zeg maar een soort van all-in. Dus ik heb er sowieso niet heel veel over te zeggen. Dus ik denk dat het... Nou ja, ik wil wat zeggen, maar ik weet het eigenlijk niet.
Nou, dan geven we bij deze een klap op de uitzending. Daphne Lodder van de JOVD, dankjewel.
Dus
Emma Verschuren, voorzitter van Emma's Tax Law, dankjewel. Maandag nieuwe BNR breekt met Iwan natuurlijk. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl vanaf de Bosbaan voor de Finance Run. En zoals altijd op vrijdag de column van Toon Gerbrands, onze managementguru en strategisch adviseur bij voetbalclub NAC.
BNR breekt. De toon van de week.
De zomer is een periode dat veel zogenaamde zelfhulpboeken worden uitgegeven. Dit soort boeken moet je het gevoel geven dat de oplossing van grote problemen op een simpele manier te vinden is. De ervaring is dat je 100% zeker weet dat je bedrogen uitkomt. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze werd uitgereikt aan Marilse Eerkens. Zij is psycholoog en ze heeft het boek geschreven Als we maar gelukkig zijn. Het boek heeft als thema om je handreiking te geven om je kinderen beter op te voeden. Tja, mijn kinderen zijn de deur uit, dus ik heb zelf niet veel meer aan de inzichten van dit boek. Maar na het lezen hiervan heb ik ook niet het gevoel dat ik heel veel gemist heb met mijn eigen aanpak. De schrijfster benoemt 5 zogenaamde opvoeddoelen. Hier komen ze. Een goed empathisch vermogen. Het vermogen om kritisch te denken. Maatschappelijk betrokken zijn. Veerkracht en doorzettingsvermogen tonen. Allemaal open deuren die misschien allemaal wel correct zijn, maar waar je weinig mee kunt als ouder. Het lijkt op een aanpak van een dominee op de kansel. Alles wat hij zegt is waar, maar als je buiten staat, dan weet je niet hoe je dit moet aanpakken. In een interview geeft Marilse Eerkens aan dat empathisch vermogen niet te leren is, waarmee ze zelf aangeeft dat opvoeddoel 1 al kansloos is. Dit is het moment dat iedereen eigenlijk moet afhaken. Daarnaast stelt ze dat de opvoeding die ze zelf heeft gekregen ook een rol speelt hoe je eigen kinderen gaat opvoeden. Dat is niet best, want deze ouders hebben zelf nooit gewerkt met de 5 zelfbenoemde en bedachte opvoeddoelen. Het is duidelijk. Zelfhulpboeken simplificeren de werkelijkheid en zouden moeten worden verboden. Het leven is te complex om uit te gaan van een maakbare aanpak. Maar Marilse Eerkens heeft dit nog niet begrepen. En hierdoor is het punt nu bereikt dat hem 1 conclusie te trekken is. Zelfhulpboeken bieden schijnoplossingen en dan zet je mensen mee op het verkeerde pad. En dat is kwalijk. Een expert op het gebied van opvoeden, ik ben zijn naam even vergeten, had een simpele redenering. Ouders hebben een beperkte rol bij opvoeden. Want, zei hij, kinderen slapen 8 uur per dag. 8 uur per dag gaan ze naar school. 4 uur per dag spelen ze met hun vriendjes. En 4 uur per dag zijn ze thuis. In die 4 uur heeft een ouder dus een rol in de opvoeding. Dan moet uiteraard wel thuis zijn, wat ook vaak al niet het geval is. Zijn conclusie, je hebt beperkte rol in de opvoeding van je kinderen. Als het huis uitgaan en hun waarden normen kloppen, dan ben je meer dan een geslaagde ouder. Een goede leerkracht die 8 uur per dag uw kinderen begeleidt is dus vele malen belangrijker dan een goede ouder, volgens deze expert. De scholen zijn weer begonnen. Een mooi moment om de onderwijswereld weer eens extra te waarderen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.